zonde en schuld zijn verlost. Daar is kracht in het bloed, kracht in het bloed. Weet dat uw redding zoveel heeft gekost. Daar is kracht in het bloed van het lam.
Satan gaat rond als een briesende leeuw. Daar is kracht in het bloed, daar is kracht in het bloed. Wilt gij verlost zijn en witter dan sneeuw? Daar is kracht in het bloed van het lam.
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het lam.
Wilt gij de macht van de boze ontvlien? Daar is kracht in het bloed, daar is kracht in het bloed. Wilt gij de heiland in glorie eens zien? Daar is kracht in het bloed van het lam.
Kom dan tot Jezus, hij stierf ook voor u. Daar is kracht in het bloed, daar is kracht in het bloed. Hoort naar zijn woord en gelooft in hem nu. Daar is kracht in het bloed van het lam. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het lam.
Welkom in dit prille begin van 2021. En bij deze wil ik jullie allemaal een heel gezegend nieuw jaar toewensen, onder Gods bescherming. Het is ons gebed, en ik ben zeker dat het ook uw gebed is, dat dit nieuwe jaar een beter jaar mogen worden dan het voorbije. En dat we opnieuw kunnen samenkomen in de kerk als Gods familie, tot eer en glorie van Gods naam. Op 2 maanden na hebben we nu al een jaar te kampen met de coronaproblematiek. Na de eerste lockdown in maart waren we haast zeker dat tegen de zomer het leed ging geleden zijn. Maar het pakte anders uit. In de herfst volgde de tweede lockdown en die werd al verschillende keren verlengd. Onze hoop is nu dat wij vanaf 17 januari opnieuw mogen samenkomen. Maar ik vrees er een beetje voor. En die beslissing zal komende week nog genomen worden door de Veiligheidsraad. U zal daar beslist nog bericht van mogen verwachten. De wereld dacht alles onder controle te hebben. Maar toch slaagt er een microscopisch klein virusje erin om het hele leven overhoop te leggen. Het virus dat we niet met het blote oog kunnen onderscheiden, heeft zoveel kracht dat het als het ware de hele wereld tot stilstand brengt. Het legt alles plat. En meer hoor ik steeds die terugkerende waarom-vragen. Waarom overkomt ons dat? En niet weinige vragen naar de rol van God in deze crisis. En de verhalen die ik her en der hoor van christenen verontrusten mij een beetje. En daarom heb ik al deze waarom-vragen ingedeeld in 6 vragen die ik 1 voor 1 ga behandelen. Ik ga proberen hier kort en bondig op te reageren, ook al ben ik mij er terdege van bewust dat hier veel meer kan over gezegd worden. Maar tijd ontbreekt om dit in 1 boodschap te doen. En ik ga deze dienst iets anders indelen dan we gewend zijn, want ik ga de boodschap spreiden over de hele dienst. Na elke vraagstelling volgt er een lied. Maar laten we eerst de zegen vragen. Hemelse Vader, U de Heilige, Almachtige en Waarachtige. U de Schepper van hemel en aarde. Dank u wel, Heer, voor het volmaakte offer. Dank u wel dat u uw Zoon naar deze aarde hebt gebracht, tot onze redding. Vader, we willen u vragen, vooral in deze tijd van corona en ook met het oog op het vaccin, dat alles goed mag verlopen, Heer. Dat ook het vaccin afdoende mag werken, zonder nevenwerkingen. Want dat is waar wij wat schrik voor hebben, Heer. Ik wil u bidden en smeken om dit in handen te houden. Vader, zegen deze dienst, dat het tot opbouw mag zijn van een ieder die luistert, Heer. Dank u wel, Heer, in Jezus' naam. Amen. De 6 vragen zijn... 1. Waarom laat God dit virus zijn gang gaan, die zoveel ellende en lijden veroorzaakt? 2. Ik hoor uitspraken dat deze ziekte een oordeel is van God. Het is een straf van God, het is een vloek van God, vanwege de ongehoorzaamheid van deze wereld. 3. Anderen zeggen dan weer dat dit virus een voorbode is van Jezus' terugkomst. Een teken van de heindtijd. 4. In de media zijn gebedsgenezers te zien die met stemverheffing menen het virus te kunnen uitdrijven. Wat moeten we daarmee? 5. Men is nu begonnen met vaccineren en volgens sommige christenen moet een christen zich niet laten vaccineren, maar in plaats daarvan volkomen vertrouwen hebben op de Almachtige God. En dan heb ik er nog één vraagstelling bijgevoegd en die is 6. Waarom maken wij als evangelische kerk geen aanspraak op het grondwettelijk recht om op zondag samen te komen? Maar laten we beginnen met een lied waarin wij ons vertrouwen volkomen stellen op God.
Yeah.
1. Waarom laat God dit virus zijn gang gaan die zoveel ellende en lijden veroorzaakt? De vraag waarom een God die goed en almachtig is, lijden toestaat, daarop zou je kunnen antwoorden: God kan het wel, maar wil het niet. Maar dan is God niet goed. Je kunt ook zeggen: God wil het wel, maar kan het niet. Maar dan is God niet almachtig. Als je erkent dat God almachtig is, dan is wat er nu gebeurt op een of andere manier de wil van God. Maar we kunnen Gods handelen niet beoordelen, omdat wij hierin geen inzicht hebben. We kennen Gods agenda niet. Zijn wegen zijn voor ons ondoorgrondelijk. Onze logica is niet Gods logica. We moeten gewoon accepteren dat deze dingen gebeuren. Het zit in de mens ingebakken. Als ons iets overkomt, dan willen wij ook weten waarom dit gebeurt. We zoeken simpele antwoorden op complexe vragen. Maar God is groter dan elke complexiteit. In Psalm 46, vers 11 lezen we: geef het op, en weet dat ik God ben. Maar laten we eerst onszelf onderzoeken en ons afvragen of wij zoeken naar antwoorden op onze angst of zoeken we naar vrede in ons hart. Het is van onschatbare waarde als je rust vindt midden in jouw onbeantwoorde vragen. Laten we ons vasthouden aan zijn beloften, zoals we die onder andere lezen in Jeremia 29, vers 11. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om uw toekomst en hoop te geven.
De toekomst.
2. Ik hoor uitspraken van dat deze ziekte een oordeel is van God. Het is een straf van God, het is een vloek van God, vanwege de ongehoorzaamheid van deze wereld. Ook deze gedachtegang zit bij veel christenen ingebakken, dat onheil onlosmakelijk verbonden is met zonde. We vinden van deze gedachtegang voorbeelden terug, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. We hoeven nog maar te denken aan het boek Job. Als Job alles heeft verloren, zijn kinderen, zijn bezit, zijn gezondheid, dan komen de zogenaamde troosters hem zeggen dat zijn lot te maken heeft met onrechtvaardigheid in zijn leven. Maar Job aanvaardt deze stelling niet. Hij werpt deze koppeling van ellende en zonde in zijn leven al vlug van zich af en terecht. We kennen het boek Job en we weten waarom God het toeliet. Maar Job wist dat niet. Hij kreeg geen antwoord van God waarom dit kwaad hem overkwam. Job doet gewoon de dingen die van hem worden verwacht. Het onderwijs van Jezus kan in dezelfde lijn gezien worden als van Job. In het verhaal van de blindgeborene lezen we in Johannes 9, vers 1 en 2. En in het voorbijgaan zag hij iemand die blind was van de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden. Dus ook zijn discipelen hadden de neiging om ziekte en zonde te koppelen aan elkaar. En Jezus reageert hierop door te zeggen in vers 3, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Jezus gaf de blinde zijn zicht terug, zodat hij de almacht van God kon ervaren. En Jezus zegt hetzelfde bij de ziekte van Lazarus in Johannes 11, vers 4. Daar lezen we: deze ziekte is niet tot de dood, maar er is met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Zo komt in Jezus niet alleen een liefhebbende, maar ook een genezende God in beeld. God wil niet de dood van de zondaar, maar dat hij zich bekeert en leeft. In Jezus openbaart God zich allereerst als een genezende en vergevende God. Het kan niet zo zijn dat God een virus stuurt om mensen te doden, terwijl Jezus is gekomen om mensen te genezen. Het waarom van deze ziekte kan niet verklaard worden door het menselijk verstand. Soms treft het kwaad goede mensen, om een reden die we simpelweg niet weten. En het is waar dat ziekte in de Bijbel soms gerelateerd wordt aan zonde, aan persoonlijke zonde. Over de mogelijke zonde van anderen kunnen we maar beter geen oordeel vellen. Ook dat leert de Bijbel ons. In Matteüs 7, vers 1 en 2 lezen we: oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden. En met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Hoe kunnen wij Gods betrokkenheid bij de coronavirus dan begrijpen? We moeten voorzichtig zijn met ons spreken over een straffende God en dat hij met wonderlijke ingrepen de wereld zou besturen. God respecteert bijna altijd de wetmatigheden van zijn schepping en de vrije wil die hij aan mensen heeft gegeven. En dat doet hij omdat hij ons zo lief heeft. Als hij zou willen, zou hij iedereen kunnen dwingen om hem te volgen. Maar onder dwang kan er nooit sprake zijn van liefde. Laten we met diep ontzag opkijken naar Gods barmhartigheid.
Ontzagwekkend is uw heiligheid, grenzeloos uw grote kracht. Onbetwistbaar soevereine God, mijn hart is vol ontzag.
Fascinerend mooi is uw persoon, uw karakter is vol. Wanneer u spreekt, het woord dat mensen raakt.
Ik sta vol ontzag voor u, vol ontzag voor u. Niemand is aan u gelijk. Ik sta vol ontzag voor u, vol ontzag voor u. Niemand is aan u gelijk. Uw barmhartigheid is eindeloos. Is uw hart, uw trouw duurt voor altijd.
Uw genade is zo weergaloos, alles waaruit wat u zegt. Ondoorgrondelijk in wat u doet, uw oordelen zijn recht.
Ik sta voor ontzag voor u, vol ontzag voor u. Niemand is aan u gelijk. Ik sta vol ontzag voor u, vol ontzag voor u.
3. Anderen zeggen dat dit virus een voorbode is van Jezus' terugkomst. Een teken van de eindtijd. Het coronavirus als een teken van de eindtijd wordt ook vaak door christenen genoemd. Het is de eerste maal dat wij in ons leven zo'n pandemie meemaken. Het is voor ons totaal nieuw. Maar het is niet de eerste maal in de geschiedenis. Hierin loopt het coronavirus achter de feiten aan. Er zijn in de geschiedenis al meerdere pandemieën geweest. De Spaanse griep van 1918 eiste zo'n 50 miljoen doden. De buizenpest groeide in de middeleeuwen naar schatting een derde van de Europese bevolking uit. Was dat dan telkens een teken van de eindtijd? Ik denk dat de reden van die pandemieën eerder simpelweg was dat de hygiëne te wensen overliet. De toentijds gebrekkige middelen en behandeling en het ontbreken van maatregelen. Dus nee, persoonlijk zie ik dit virus niet als een teken van de eindtijd. Al is het wel zo dat de tekens van de eindtijd zich meer en meer beginnen te manifesteren. De dag van het oordeel is alleen gekend door onze hemelse Vader. Zelfs de Zoon kent het tijdstip niet. Maar door onze wandel in zijn voetsporen zijn wij voor eeuwig verzekerd. Hij is onze vaste hoop op die dag. Dan zal onze hoop realiteit worden en zullen we getuigen worden van zijn heerlijkheid.
Niets meer.
4. In de media zijn gebedsgenezers te zien die met stemverheffing mengen het virus te kunnen uitdrijven. Wat moeten we daarmee? De eerste bedenking die wij ons kunnen maken is deze. Als we zien hoe genezing in Gods naam wordt veralgemeend, zoals dit dikwijls gebeurt bij genezingssamenkomsten die soms massaal bezocht worden, doen wij daarmee recht aan Gods majesteit. Als iemand dit virus ziet als een straf van God, wat het mijn inziens niet is, maar stel nu dat het zo is, moeten wij dan in naam van God dit virus gaan uitdrijven? Is men dan niet God aan het uitlachen in zijn aangezicht? Geloven we in de almacht van God of geloven we enkel in het dikwijls vermeende succes van sommige gebedsgenezers? De gedachte dat geloof geneest is wel juist, maar de leer dat geloof moet leiden tot genezing is een dwaling die lichtgelovige mensen uiteindelijk ontmoedigd achterlaat. De Bijbel leert ons dat er mensen zijn die de gave van genezing hebben ontvangen. Ook zien we dat aan oudsten mag gevraagd worden voor gebed en zalving. Maar de Bijbel leert ons ook in 1 Timotheus 5, vers 22, daar lezen we, leg niemand overheild de handen op. Ook al bevinden zich onder gebedsgenezers kwakzalvers, niettemin kunnen sommigen getuigen van wonderbaarlijke genezing. Maar we mogen niet de grote fout maken dit als regel te stellen voor iedereen. Waarom geneest de ene wel en de andere niet? Dat is een antwoord wat ik u schuldig moet blijven. Toen Jezus in de nacht voor zijn kruis ging, zo opzag tegen zijn nakende lijdensweg, zei hij tegen zijn vader Matthäus 26, indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij dan dat ik die drinke, u wil geschieden. Niemand, niettemin, is gebed onmisbaar in het geloof en mogen we bidden voor Gods bescherming en genezing. Ziekte is een gebedszaak voor de hele gemeente. Als leden van het ene lichaam behoren wij zorg en liefde voor elkaar te dragen en te bidden zoals het staat in 3 Johannes 2. Dat het u in alles wel gaat en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wel gaat.
When Goedemorgen iedereen. We hebben zojuist kunnen genieten van dat hele mooie lied, It is well with my soul. Maar ik moet bij mezelf vaststellen dat dat soms wel een beetje op de achtergrond raakt. Als er heel veel problemen zijn, heel veel moeilijkheden zijn hier in dit leven. En we hebben daar allemaal wel op die of andere manier mee te maken met moeilijkheden, vooral ook nu met die coronatijd. Dan raakt dat soms een beetje op de achtergrond, bij mezelf toch althans. Moet ik er vaak weer bij bepaald worden, dat uiteindelijk dat het allerbelangrijkste is. Dat het oké is met mijn ziel. Dat het oké is naar God toe. Dat ik vrede heb met God door het offer van Jezus Christus. Dat ik veilig ben in zijn handen, wat dat er ook gebeurt. En ik wil daar eigenlijk samen met jullie voor bidden. Dat dit steeds in onze gedachten mag zijn. Dat het goed is met onze ziel dankzij het volmaakte offer van Jezus. En dat we mogen veilig zijn in zijn handen, wat er ook gebeurt. En soms gebeuren er heel vaak dingen die we niet begrijpen. Maar dat mogen we weten als een vaststaand feit. Het is oké met mijn ziel. Ik heb vrede met God. Ik ben veilig in zijn handen. Laten we samen bidden. Almachtige God, Hemelse Vader, Jezus Christus, ik wil u oprecht bedanken voor uw volmaakte offer. Ik wil u oprecht bedanken dat het door uw werk goed is met mijn ziel, met onze ziel. Dat we mogen veilig zijn in uw handen. Heer, ik wil u bidden, Heer, dat we dit mogen vasthouden, Heer. Dat we daar heel vaak mogen bij bepaald worden, Heer. Dat dit uiteindelijk het allerbeste is, het allerbelangrijkste is, Heer. We mogen natuurlijk verlangen, Heer, dat het goed gaat hier. We mogen verlangen naar rust, naar gezondheid. We mogen daarnaar verlangen. Maar het allerbelangrijkste is dat het goed is met onze ziel. Heere, leer ons, vorm ons en kneed ons verder, Heer. Ik moet zelf ook beleiden dat ik u zo nodig heb, ieder moment van mijn leven. Hou een ieder van ons zo dicht bij u. Uw zegen bid ik u over een ieder van ons. En ik wil u bedanken, Heere, dat u er altijd bent. Dank u wel, Almachtige God. In Jezus' naam, amen.
5. Men is nu begonnen met vaccineren en volgens sommige christenen moet een christen zich niet laten vaccineren, maar in plaats daarvan volkomen vertrouwen hebben op onze almachtige God. Hiermee gaan we de richting uit van dwaalleer. U zal misschien wel het verhaal kennen van die diepgelovige man die bij overstroming op het dak van zijn huis moest vluchten. Hij bad heel oprecht en welgemeend om redding bij God. En op een gegeven moment kwamen mensen van de civiele bescherming met een helikopter om hem op te halen. Maar de man weigerde om in te stappen, want hij had zijn vertrouwen gesteld op God, dat hij hem ging komen redden. Dit gebeurde tot 3 maal toe. En elke keer weigerde de man om in te stappen. God zal mij redden, zei hij telkens. Uiteindelijk is de man verdronken. Toen hij de hemel binnenkwam, vroeg hij aan God waarom hij hem niet was komen redden. Hij had er zo voor gebeden. Ja, maar, zei God, ik heb tot 3 maal toe een helikopter gestuurd. En 3 maal hebt gij geweigerd. God heeft ons mensen gegeven die zich geroepen voelen om zich te specialiseren in geneeskunde. Moeten wij dan op onze beurt, in onze diepgelovigheid, die aangeboden hulp weigeren? Dat kan toch Gods bedoeling niet zijn. Of we ons nu wel of niet laten vaccineren, laat dit een persoonlijke keuze zijn die losstaat van het geloof. Uiteraard mogen wij dit in gebed brengen en vragen om Gods leiding. Maar het wel of niet vaccineren zal je heus geen beter of slechter christen maken. We mogen juist in deze dagen, waarbij de gezondheidszorg onder zo'n enorme druk komt te staan, wij mogen hartstochtelijk bidden dat Gods geest de artsen, verpleegkundigen, de zorgverleners mag inspireren om in deze crisistijd vol te houden. Als wij niet weten wat te doen, zal God ons wel de weg wijzen.
God, wijs mij een weg, als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst hij mij de weg, wijst hij mij de weg. God, wijs mij een weg, als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst hij mij de weg, wijst hij mij de weg. Al moet ik door de wildernis, hij leidt mij. Hij toont mij een rivier in de woestijn. Alles zal ooit vergaan, maar zijn liefde blijft bestaan. En hij maakt iets heel nieuws vandaag. Want ik door de wildernis, hij leidt mij. Hij toont mij een rivier in de woestijn. Alles zal ooit vergaan, maar zijn liefde blijft bestaan. En hij maakt iets heel nieuws vandaag. God wijst mij een weg, als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. Als ik mijn hart in zijn hand leg, wijst hij mij de weg, wijst hij mij de weg. God wijst mij een weg, als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst hij mij de weg, wijst hij mij de
Zes. Waarom maken wij als evangelische kerk geen gebruik van het grondwettelijk recht om op zondag samen te komen? Vooreerst mogen wij dankbaar zijn voor de maatregelen die de overheid ons oplegt, hoe zwaar die ook doorwegen. De overheid staat onder enorme druk, want een lockdown heeft enorme economische gevolgen en veroorzaakt echte financiële drama's bij velen. Maar de overheid neemt haar verantwoordelijkheid. En ik ben ervan overtuigd dat zij zorgvuldig te werk gaat en terdege rekening houdt met de adviezen van de deskundigen, de virologen. En ik vind het dan ook logisch dat de kerk de richtlijnen van de overheid volgt. Ook al is het een bijbelse opdracht om niet te verzuimen aan onze samenkomsten. Natuurlijk hechten wij veel belang aan onze samenkomsten. We verlangen er allemaal naar om terug op een normale manier met elkaar om te gaan. We verlangen ernaar om opnieuw samen God te loven en te prijzen. Maar we hebben ook de opdracht om te gehoorzamen aan de overheid. In Romeinen 13, vers 1 en 2 lezen we: ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God, en dieren zijn door God gesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods. En wie die doen, zullen een oordeel over zich brengen. In België zijn er verschillende erkende godsdiensten. En een van die godsdiensten wil zich onttrekken aan het verbod om samen te komen. Ook al is deze ingesteld tot ieders veiligheid en welzijn. Wat ik op zich al een heel zelfgerichte denkwijze vind. Ze zijn gaan grasduinen in de mazen van de wet om deze maatregel op te heffen. En ze hebben gelijk gekregen. Want de samenkomsten in een heredienst zijn een grondwettelijk recht. Eerlijk gezegd veroorzaakte deze godsdienstige houding bij mij een wrang gevoel. Dat juist een godsdienst het nodig vond om de veiligheid van iedereen in gevaar te brengen. Maar oké, het is dus een grondwettelijk recht. En de overheid is erin tegemoet gekomen om maximum 15 personen toe te laten. Oftewel 1 persoon per 10 vierkante meter. Ik hoop dat zij dit niet beschouwen als een overwinning. Onlangs las ik een krasse uitspraak die mij onmiddellijk aan deze zelfgerichte denkwijze deed terugdenken. En ik citeer: iedere religie heeft recht op haar dwazen. Soms kunnen zulke opmerkingen ons helpen om zwakke punten in het daglicht te stellen. En het kan soms wel nuttig zijn, want het houdt ons alert. Toch vind ik dat niet iedere dwaze mening de aandacht verdient waar die om vraagt. Soms kun je dwaasheid beter negeren. In Romeinen 13, vers 5 lezen we: doe daarom wat de overheid zegt. Niet alleen uit vrees voor straf, maar ook om een zuiver geweten te behouden. En ik weet wel, je kan met zulke versen ook andere kanten belichten. Of het kan ontaarden in een gescherm van bijbelversen. Maar behoudt men dan een zuiver geweten? Of zoeken we enkel naar een antwoord die onszelf kan bevredigen? Proberen we dan niet de Bijbel naar onze hand te zetten? En verkondigt ieder zijn eigen waarheid, niet Gods waarheid? In Titus 3, vers 1 lezen we: herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn. Als lid van de Pottenbakker, van de Raad van de Pottenbakker, ben ik blij dat wij niet in die denkwijze zijn meegegaan, maar dat wij het gezond verstand en het zuiver geweten hebben laten primeren. Ook al mogen wij samenkomen met 15 personen, dan is het toch beter dat we het gezond verstand zijn werk laten doen. Als je bijvoorbeeld als voetganger groen licht hebt om de straat over te steken, maar je ziet een auto in razende vaart aankomen rijden, die onmogelijk nog op tijd kan stoppen voor het rode licht, wat zeg je dan? Ik steek toch over, want ik heb de wet aan mijn kant. Nee toch. Of laat hij het gezond verstand zijn werk doen. Die coronamaatregelen zijn er niet om ons leven zuur te maken, maar om het virus in te dijken. Het virus houdt immers geen rekening met een grondwettelijk recht.
Zalig de man die niet wandelt in de raad.
Zo komen we dan bij de conclusie. Jezus is naar deze wereld gekomen niet om ons te bestoken met een virus, niet om te oordelen, maar om te genezen en te redden. Tot op het kruis heeft Jezus zich met ons verbonden. En wij geloven dat de weg van het kruis de weg is naar het nieuwe leven. Het wonder van Pasen geeft ons de moed om te getuigen dat niet de dood, maar God het laatste woord heeft. Hij is de Alpha en Omega. Hij is getrouw. En we weten met zekerheid, mijn leven is veilig bij God. En het verheugt mij als ik in gedachten mag kijken naar de toekomst die voor mij ligt. En daarom kunnen wij ons hoofd buigen, onze handen vouwen, onze ogen openen voor Gods waarheid en met onze voeten de juiste smalle weg inslaan. We kunnen het virus ook bezien als een roepstem in de woestijn van het alleen zijn. Of zoals Cruijff ooit eens zei, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Hoe hebt u de tijd van alleen zijn doorgebracht? Hebt u die bijzondere gelegenheid met beide handen vastgegrepen om dichter bij God te komen? Want als we niet bij de bron komen, bij God, dan is het voor veel mensen dweilen met de kraan open. Het is een stille wenk van onze almachtige God om in deze tijd, vooral in deze tijd, tijd van min of meer afzondering, het gedwongen alleen zijn, om in onze eenzaamheid dichter bij God te komen. God vraagt hiermee aan ons, ga mij niet voorbij. Vertrouw op mij in alle dingen en niet op de zekerheden van het leven. Door het geloof hebben wij hoop. Houd moed, heb lief. Hij heeft ons geroepen, wij zijn uitverkoren. Hij houdt van ons en hij laat ons niet verloren gaan. In dat opzicht kan uit het coronavirus ook nog iets goeds voorkomen. Neem alle mooie initiatieven in handen om elkaar te helpen. Terwijl het virus ons verplicht om zoveel mogelijk alleen te zijn, kan het ons ook sterker maken dan voorheen en met elkaar verbinden. Daar is bijvoorbeeld ons weekmagazine een mooi voorbeeld van. Een theoloog uit de eerste eeuwen heeft eens gezegd dat onze hemelse Vader zijn twee armen liefdevol naar de aarde uitstrekt. De arm van de Zoon en de arm van de Geest. Allen die nu helpen en levens redden, zijn zoiets als de handen van God. Corona doet een appel op mensen om God te zoeken en meer volgens Gods bedoeling te leven. Corona geeft ons eventjes de tijd om stil te staan bij wat ons drijft. Wat heeft prioriteit? Het is een vraag om ons om te keren, te bekeren voor ieder die vermoeid en belast is. Dat biedt ons juist een opening voor een gesprek tegen ongelovigen over wat nu precies al vastbiedt in leven en sterven. Laten we die gelegenheid ook benutten. In deze tijden kunnen, moeten wij als christenen ambassadeur zijn van Gods liefde en Gods vrede. God belooft zijn bijstand, maar altijd op een manier die verrassend, onvermoed en onverwacht zal zijn. Hij is het beeld van de ongrijpbare, onzichtbare, verborgen, maar steeds aanwezige God, die bij ons is tot aan de volheinding van de wereld. zoals we in het laatste vers van Matteüs kunnen lezen.
Als de stormen mijn gedachten weer op volle toeren raast en het water van de onmacht tot aan mijn lippen staat, blijft uw waarheid altijd spreken tot het diepste van mijn hart. U bent hier. Al is het licht van mijn getuigenis een vonkje in de nacht en heeft de laster van de vijand mij beroofd van al mijn kracht. Wie dan zou ik moeten vrezen, want u hebt alle macht en u bent hier. U bent hier. Alles wat ik zocht is hier en nu, alles wat ik nodig heb bent u. Hier in uw nabijheid vind ik rust en zalving voor mijn ziel. Alles wat de toekomst dan ook brengt, nu gaat het alleen om dit moment. Ik zou nergens anders willen zijn, want Vader, u bent hier. Vader, u bent hier. Vader, u bent hier. En uw helder licht zal winnen van de diepste duisternis. Ook al duurt er nog geen leven voordat het morgen is. Nee, er is geen enkele twijfel waar onze koning is. U bent hier. U bent hier. Alles wat ik zocht is hier en nu. Alles wat ik nodig heb bent u. Hier in uw nabijheid vind ik rust en zalving voor mijn ziel. Alles wat de toekomst aan opbrengt, nu gaat het alleen om dit moment. Ik zou nergens anders willen zijn, want Vader, u bent hier. Vader, u bent hier. Vader, u bent hier. Vader, u bent hier.
In de waarom-vragen blijven de vraagtekens overeind staan. Maar het is beter met vraagtekens te leven dan met dubieuze antwoorden. We worden nu allemaal geconfronteerd met de kwetsbaarheid van het bestaan. Dit virus laat zien hoe broos en vergankelijk het leven wel is. Het opent, of het zou, de ogen moeten openen van velen. Ook al hebben we nog zulke goede gezondheidszorg en verzekeringen, er hoeft maar iets te gebeuren of we worden tot stilstand gebracht. Maar juist dat biedt perspectieven. In tijden van corona kun je het beste één van Gods handigste gaven gebruiken. Je gezond verstand en een zuiver geweten. Wees begaan met hen die ziek zijn geworden. Voorkom kans op verdere besmetting door zorgvuldig met anderen om te gaan. En laat het oordeel en de eindtijd maar daar waar het thuis hoort, bij God zelf. Daar hoeven wij heus niet in te helpen. Dit virus heeft, volgens mijn bescheiden mening, maar één oorzaak. En dat is dat wij nog altijd, leven in een gebroken wereld door de zondeval. Sinds de zondeval is er ziekte, lijden, pijn, verdriet, dood. Al deze dingen worden van de kaart geveegd, van zodra wij op de plaats komen die Jezus voor ons bereid heeft. Laten we hopen dat Gods geest ons allen de nodige veerkracht geeft om in deze nare tijd niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal staande te blijven. We hebben de hoop op de belofte dat God alles ten goede zal keren. Met al wat vandaag gezegd is geweest, wil ik dit niet claimen als de waarheid. Het is aan u om dit alles te verifiëren met Gods woord. En ik wil eindigen met wat we lezen in 2 Kronieken 7, vers 14. En wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen. Hiermee wil ik u Gods zegen meegeven voor de komende week en dat we in deze nare tijden mogen omzien naar elkaar en elkaar in gebed brengen. We maken tenslotte allemaal deel uit van dat ene lichaam waarvan Christus het hoofd is. Amen.
Hoe mooi en hoe heerlijk, als wij als familie, als broers en als zussen, om elkaar geven. En open en eerlijk, met elkaar omgaan, de vrede bewaren. En eensgezind leven. En het mooiste geschenk wordt ons gegeven. De zegen van God. Een eindeloos leven. Hoe mooi en hoe heerlijk. Wij als familie, als broers en als zussen, om elkaar geven en open en eerlijk met elkaar omgaan, de vrede bewaren en eensgezind leven. En het mooiste geschenk ons te geven. De zegen van God, eindeloos leven.
Leven.